Gemeente, om maar gelijk in het diepe te springen en met de deur in huis te vallen. Je zou je kunnen afvragen, zomaar even hardop denkend, waarom wij maar twee sacramenten hebben en geen drie. De doop, het avondmaal en dan de ziekenzalving, vraagteken. In ieder geval heb je bij alle drie een teken. Bij de doop is het water. Bij het avondmaal is dat brood en wijn. En bij de ziekenzalving is dat gewoon een beetje olie. En je hebt in ieder geval bij alle drie ook een geestelijke betekenis. Het water wijst heen naar de dood van de Heer Jezus. Het brood wijst heen naar het lichaam van Christus en de wijn naar het bloed van de Heer Jezus. En de olie die wijst heen naar de geest van Jezus Christus. In ieder geval hebben ze alle drie een heenwijzende betekenis. De doop die wijst heen naar Gods reddende genade. Het avondmaal wijst heen naar Gods vergevende genade. En de ziekenzalving die wijst heen naar Gods genezende genade. En wat ik ook mooi vind, is dat je bij al de drie die sacramenten, dat je daar dus heenwijzingen in ziet, niet alleen naar het woord, maar ook naar onze zintuigen. De Heere die schakelt ons helemaal in. Niet alleen het woord, hoorbaar, maar ook de doop, dat ook zichtbaar is. En voelbaar het water. En bij het avondmaal zie je niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar en tastbaar en ook proefbaar. Je smaakt het. En bij de ziekenzalving zie je dat het ook de reuk, de geur wordt ingeschakeld. Hè? Een liefdegeur, een olie die aangenaam ruikt. En natuurlijk niet zoals bij de Roomsen, die er ook een sacrament van gemaakt hebben, maar verkeerd. Waarom? Nou, de Rooms-Katholieke mensen, die hebben een sacrament gemaakt voor de stervenden. Als je bijna overlijdt, dan komt de priester en dan wordt het laatste oliesel bediend. Nee, het is geen sacrament voor stervenden, maar het is een zalving tot genezing van zieken. Zodat ze weer terug kunnen keren tot het volle leven. Liefst met het eeuwige leven erbij. Goed, we gaan nou het hebben over dat derde, over die ziekenzalving. Dat zet ik ook boven de preek, ziekenzalving. En dan zie ik in vers 14, 15 en 16 van Jacobus 5, dan zie ik drie gedachten. In vers 14 gaat het over de bepalingen. Is iemand ziek onder u? Nou, dan moet je de ouderlingen roepen. En die bidden en die zalven met olie. Dat zijn de bepalingen. Vervolgens dan zie ik de beloften in vers 15. Het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonde gedaan zal hebben, dan zal hij hem vergeven worden. Dan zal het hem vergeven worden. Dat zijn de beloften. Behouden, oprichten en vergeven. En vervolgens in vers 16, dat is de derde gedachte, dan staan we nog stil bij de bedoelingen. Er staat in vers 16, beleid elkaar de misdaden, bid voor elkaar op dat gij gezond wordt. Ziekenzalving, we letten ten eerste op de bepalingen, ten tweede op de beloften en ten derde op de bedoelingen ervan. Gemeente, laten we eerst eens proberen, houdt u het vooral ook even open en leest u af en toe eens mee als ik verwijs naar een van deze versen. Jacobus, die raadt een ziek gemeentelid aan dus om te vragen naar de ouderlingen van de gemeente, om bij hem op bezoek te komen en om dan een gebed uit te spreken en, zegt vers 14, om die zieke dan te zalven met olie in de naam des Heren. Nou, wat dat eerste betreft, dat er een ouderling geroepen wordt, een wijkouderling bij een ziek gemeentelid, of een lerend ouderling, een dominee. Daar staan we niet vreemd van te kijken, om dan een gebed uit te spreken. Maar dat tweede, hem zalvende met olie in de naam des Heren, ja, dat kennen we helemaal niet. Het eerste doen we wel, maar het tweede niet. En waarom eigenlijk niet? Was dat nou alleen maar bedoeld voor de eerste eeuw na Christus? Of is dat ook nu nog wenselijk, nog mogelijk? Waarom hebben we het afgeschaft? Of waarom zouden we het weer in gaan stellen? Ja, dat zijn goede vragen. We hebben het altijd al zo gedaan, de laatste 500 jaar. En waarom moet dat nou per se in 2010 in de Maranatha-kerk dan weer ingesteld gaan worden? Ja, als je zo gaat praten. Weet je wat me getroffen heeft, gemeente, de afgelopen dankdag? Toen hadden we 's ochtends een kinderdienst. En toen gingen het kinderen, ouders van kinderen, u weet het nog wel, over dat loofhuttenfeest. In Nehemia 8. En dan gaan ze allemaal zo'n loofhut maken. En dan staat er in Nehemia 8. En het loofhuttenfeest, zegt naar mij geworden, is sinds de dagen van Jozua, is niet meer al zo gevierd zoals toen. Dus vanaf Jozua, die honderden jaren lang, hebben ze het loofhuttenfeest niet meer, terwijl het wel in de Bijbel stond. En zo tegen de tijd van het einde van het Oude Testament, Nehemia, qua tijd was dat het einde van het Oude Testament, dan wordt dat weer ingesteld. Wat honderden jaren gewoon onder het tapijt geschoven, wel in de Bijbel stond, maar niet gepraktiseerd werd, dat wordt dan weer hersteld in de eindtijd. Nou, dat vind ik geweldig. En mogelijk zit dat er ook vanavond in. Wat honderden jaren bij ons gewoon, ja, weg is. Misschien moeten we weer gaan herstellen. Waarom? Niet uit nieuwigheid, maar gewoon omdat het in de Bijbel staat. Tota scriptura. Dat wil zeggen, niet alleen de schrift, maar heel de schrift. Ja. Gelukkig is de laatste jaren, wij zijn erin geen koplopers hoor. Gelukkig in de laatste jaren in ons land, maar ook in onze kerk en ook in de gereformeerde bond is er openheid om in ieder geval goed te gaan luisteren naar de raad die Jacobus ons hier in hoofdstuk 5 geeft. En dat vind ik geestelijke winst. En laten we even kijken hoe dat nou zit met heel kort met ziekten en wie de Heere is. In het Oude Testament staat dat de Heere zich bekend maakt als ik de Heere uw heelmeester. Het volk is verlost uit Egypte, bevrijd uit de macht van de duisternis, van de farao. En dan gaan ze door de woestijn en dan maakt de Heere zich bekend. Nou ben ik niet alleen jullie verlosser, maar ik de Heere, ook mijn volk Israël, ik ben ook jullie heelmeester. Zo maakt de Heere zich bekend. We hebben gezongen op Psalm 103 dat de Heere, let op de volgorde, vergeeft. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, zo wil het zijn genadig wil vergeven. Maar ook geneest, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Hij is de vergever van de zonde en hij is de genezer van de ziekte. Hij heeft wat voor mijn ziel en hij heeft ook wat voor mijn lichaam. Hij wil mensen compleet heel maken, van binnen en van buiten. En dan zien we dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament komt. En weet je wat trouwens opvallend is? Dat ik van de Heer Jezus nooit lees dat hij ziek is geweest. Even tussen haakjes hoor. Mag er anders over denken. Ik geloof ook niet dat de Heer Jezus ziek geweest is. Dat hij geen kwaal heeft gekend. Omdat de Heer Jezus zonder zonde was, heeft hij ook geen ziekte gekend. En dan gaat de Heer Jezus preken. Maar niet alleen de prediking van bekering tot vergeving van zonde. Maar je ziet dat ook een heel wezenlijk onderdeel van zijn bediening is niet alleen de prediking van bekering en vergeving, maar ook bevrijding van demonen en ook genezing van ziekten. Nou, dat hoeven de kinderen niet te vertellen, want als je de evangelie leest, Matthäus of Marcus of Lucas of Johannes, staat er vol van. Staat er vol van. He, dat de Heer Jezus de schoonmoeder van Petrus geneest die hevige koorts heeft. Of een ongeneeslijke ziekte als melaatsheid. Hij reinigt en geneest de melaatse. Of mensen die gehandicapt zijn. Wij zouden zeggen die nou in een rolstoel zitten omdat ze verlamd zijn. Of een verdorde hand hebben. De Heere Jezus geneest. En hoe geneest hij ze? Heel vaak door ze aan te raken. Er staat ergens in Lucas dat hij ze elke zieke afzonderlijk die tot hem gebracht. Hij raakte ze aan. Hij sprak een woord. Ze werden genezen. Heer Jezus was gezalfd met de Heilige Geest. Dat is met de kracht van de Heilige Geest. Hij kwam voor ziel en lichaam. De Heer Jezus geneest zo graag. Weet je waarom? Waarom? De Heer Jezus geneest graag. Waarom? Nou, niet alleen om te laten zien dat hij, dat het koninkrijk van God gekomen is. En dat hij de Messias is. Dat ook. Dat ook. De Heer Jezus geneest graag, ook nu nog. Om te laten zien dat hij de levende Heer is. Wij geloven dat hij nu leeft in de hemel. Maar om nou zo te geloven. Dat hij ook vandaag precies dezelfde is als toen hij leefde en wandelde op aarde. En dat zijn hart ook precies hetzelfde is. En dat zijn kracht precies hetzelfde is. Wij geloven dat de Heilige Geest is uitgestort op aarde. Die geest is kracht. En als dat nu nog gebeurt. Dan zie je niet alleen dat we een levende machtige heiland hebben. Maar ook dat de kracht van de Heilige Geest aanwezig is. Ik geloof dat de Heer Jezus graag geneest. Eerst vergeeft, dan ook, tweede, daaraan gelijk ook vergeven, ook geneest. Eerst vergeven, dan geneest. Dat de Heer Jezus dat graag doet, omdat hij naar ziel en lichaam wil behouden. We hebben beleden dat hij met lichaam en ziel, niet mijn, maar mijn getrouwe zalig maken, Jezus Christus eigen ben, zonder een van de catechismes. En ik geloof vooral dat de Heer Jezus graag geneest, omdat hij met ontferming bewogen is over mensen. Omdat hij met ontferming dat tere hart van de Heer Jezus, dat is met erbarming bewogen over mensen die pijn hebben. Mensen die gebukt gaan onder allerlei kwalen en krankheden. De Heer Jezus heeft een ontfermend hart voor zieke mensen, voor ongelovige zieken, maar ook voor zijn kinderen die ziek zijn. Ja. Nou, dan zien we dat de Heer Jezus op een gegeven moment zijn 12 discipelen uitzendt. En dat hij ze de volmacht geeft om te gaan prediken. Gaan ze, 2 aan 2 gaan ze uit. En later worden er 70 uitgezonden. Dan krijgen ze volmacht om te prediken. En dan niet alleen om te prediken, de bekering, maar ook om demonen uit te drijven. En inderdaad om zieken te zalven met olie. En ze worden genezen. En na de hemelvaart, dan zien we dat dat ook gebeurt. Heer Jezus zegt, en deze, als jullie het evangelie gaan verkondigen, ik ga naar de hemel en ik geef je de kracht van de geest. En als jullie het evangelie gaan verkondigen overal, dan zullen deze tekenen de gelovigen, niet alleen de apostelen, maar de gelovigen volgen. En onder andere zijn dan die tekenen dat ze in zijn naam geest uitdrijven en op zieken de handen zullen leggen, aanraking, op zieken de handen zullen leggen en zij zullen genezen worden. Allemaal bijbelteksten. Wat moeten we ermee? En dan komen we bij Jacobus. Jacobus 5. En dan zegt Jacobus in vers 13, daar begint hij mee. Hij schrijft aan de Hebreeuwse christenen in die tijd. Dan schrijft hij 3 situaties. Hij zegt, als iemand onder u in lijden is. Als je in lijdt, bedrukking. Als je lijdt, moet je bidden. En als je blij bent, goedmoeds. Dan moet je psalm zingen, lof zingen. Ga dan maar een lied voor de Heere zingen. En als je ziek bent dan moet je de oudste roepen. Hé, dat had ik nou weer niet geschreven. Ik zou zeggen, als je ziek bent, dan moet je bidden. Dan moet je ook voorbeden vragen. Stuur een mailtje naar de dominee of die voorbeden wil doen. Of een gebedsbrief. Nee, hier zegt Jacobus, als iemand ziek is onder u, dat hij de ouderlingen tot zich roept. En dan roep je de ouderlingen bij je. Je wijkouderling, een jeugdouderling, een evangelisatieouderling, een pastorale ouderling, een predikant. En wat moet die oudste dan doen, vers 14? Nou, ik zeg maar wat er staat. Als je dan die oudste tot je geroepen hebt, die ouderling tot je geroepen hebt, een ouderling van de plaatselijke gemeente, die mag over jou bidden en je zalven met olie. En in vers 16 staat, als je wat te belijden hebt, wat zonde, dan belijd dat, biecht dat op aan elkaar. En dan mag er ook gebeden worden voor vergeving. Bidden, die ouderling die gaat bidden, die zalf jou met olie in de naam van de Heer. En misschien moet er ook nog wat beleden en weggeruimd worden. Dat zijn de 3 bepalingen, onze eerste gedachte. Die ouderling moet bidden, zalven en er vindt een soort van biecht plaats. En dan vers 15, dan komen daar die 3 beloften. En het gebed van het geloof zal behouden. En de Heer zal hem oprichten. En het zal hem vergeven worden. En dan komt in vers 16 nog het centrale thema van het gebed. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Nou, we gaan het even goed lezen. Ik zoom even in. Is iemand onder u ziek? Nou, onder u, pas dat maar toe op de Maranatenkerk, onze plaatselijke gemeente. Dan roep je de plaatselijke ouderling tot je. Je bent zo ziek, je hebt geen griepje of een kwaaltje. Nee, er staat voor dat woordje ziek, daar staat het woordje je bent ernstig ziek. Dat letterlijk zoiets als je bent uitgeput, verzwakt, of dat nou lichamelijk is of psychisch. Je bent zo moe, zo, een sterk woord, ernstig en langere tijd ben je fysiek en psychisch, je kwijnt weg. Je bent ernstig ziek. Zo ziek dat je zelfs buiten hoop bent. Zelfs als er medisch gezien maar weinig kans is op herstel, genezing of op beterschap, is iemand onder u ziek. Het gaat dus om iets ingrijpends. Dat hij dan de oudste van de plaatselijke gemeente roepen, tot zich roepen. Je bent zelf niet meer in staat om naar die oudste toe te gaan, die ouderling toe te gaan. Maar hij moet bij jou komen, zo zwak ben je. Of in het ziekenhuis, of als je ergens verpleegd wordt, verzorgd wordt. Waar je ook bent, maar je moet die man tot je laten komen, want jij bent niet in staat om naar hem. Het initiatief ligt dus bij de zieke. De kerk dringt zich niet op van en nou moet het en nou zal het en nou kom ik met een fles olie en dan moet het gebeuren, wat anders. Nee, jij vraagt er gewoon om. Niks is verplicht. Maar je leest de Bijbel, ja, het staat er, waarom doe ik dat nou eigenlijk niet? En je belt die ouderlingen op, kan je langskomen, want ik ben ziek, ernstig ziek. Je vraagt er zelf om, dat is het begin. En dan staat er de ouderlingen, dat zijn er dus minstens twee. En die komen bij je op bezoek. En dan, nou ja, dan staat er dat zij over hem bidden. En gemeente, dan moet u dit onthouden. Ik probeer zo stapje voor stapje mee te nemen. Hè? Dan moet u dit onthouden. De hoofdzaak is het gebed. Als je Jacobus 5 langzaam nog een keer goed leest, dan zie je dat er 7 keer gesproken wordt over bidden. Het gaat niet over dat beetje olie, het gaat om het gebed. Dat is de hoofdzaak. De hoofdzin, het hoofdaccent, daar valt de nadruk op. Je mag nooit die zieke zalving geïsoleerd zien, van dat gaan we nu even doen. Nee, gebed. Ik zie een paar cirkels. Aller is het persoonlijk gebed. Is iemand onder u in lijden, vers 13, dat hij bidden, die zieke. Het begint allereerst dat jij persoonlijk bidt. Als zieke gemeente, als zieke broeder, als zieke zuster. Dat je voordat je de dokter belt, voordat je de oudste belt, dat je naar de Here gaat. En dat je tegen de Here zegt, Here, ik ben zo ziek, zo moe, zo verzwakt, ik kwijn weg. Als eerste, daar begint het mee. En vervolgens vers 15 dan die ouderlingen die over je bidden. En vervolgens in vers 16, bid voor elkaar, ook in de gemeente. Wordt dat bekendgemaakt en vindt er voorbeden plaats. Ziet u dat? Zelf. En dan de ouderlingen en dan de hele gemeente die biddend om je heen staat. Ja. Goed lezen. Er staat dat zij die ouderlingen over hem bidden. Niet voor hem bidden. Je zit daar en je komt daar als dominee. En zo samen nog een gebedje doen. Ja, dat is goed hoor, maar dat staat er niet. Er staat over hem bidden. En nou zijn de verklaarders het over eens dat dat is net zoals de Heer Jezus dat deed. Dat je bidt met handoplegging. Je hand op je leggen. Dat je zo bidt. Dat staat er letterlijk. Kennen wij elke... Ja, handoplegging, wanneer gebeurt dat nou? Ja, als iemand uitgezonden wordt. Voor de zending, in de zending in. Of, nou ja, goed, met een huwelijk dan. En bij de doop gebeurt het op afstand dat de dominee dan zo staat. Maar niet dat hij nou de handen legt op dat kindje, maar een beetje met afstand zo. Maar hier staat dus dat zij over hem bidden. Waarom doen we dat eigenlijk niet? Het staat er toch? Ik wil graag Bijbels zijn, een Bijbels christen. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Weet je, het is zo treffend dat nou... Dat dat een taak is van de pastorale ouderlingen. Het trof mij in de voorbereiding dat in Ezechiël ook weer zo'n tekst gaat over de herders. En dan zegt de Heere Dat herders, die zijn er voor de schapen, hè? Dat is logisch. En dan denken wij vaak van, ja, die herders die zijn er om verloren schapen, om die te vinden, om die terug te, en de afgedwaalde schapen weer terug te brengen. Daarom gaan we op huisbezoek. En om de gewone schapen, om die te voeden, daarom lezen we een stukje uit de Bijbel. Maar dan staat er ook, de echte herders, die zien niet alleen om naar het verlorene en naar het afgedwaalde, en die zorgen niet alleen voor voeding, maar ook de zieken genezen zij. Dat is dus een pastorale taak. Vandaar die handelingen. In de naam van de Heer. Ja. Dat ze over hem bidden. Tot wie? Tot God. Tot de levende God. Tot de hoorder van het gebed. Tot die God die met ontferming bewogen is. Tot die God waarvan vers 11 zegt, die zeer barmhartig is. En een ontfermer. Tot die God. Tot hem bidden wij. Tot die God voor wie niets te wonderlijk is. Ja. Tot die Heer Jezus die zit naast God op de troon. Van wie ik zo vaak lees in de Bijbel dat hij met erbarming, ontferming bewogen was. Nog steeds over de zieken. Zijn hart is niet veranderd. Weet je wat dat woord ontferming betekent? Dat ontferming, die innerlijke ontferming van de Heer Jezus, dat heeft te maken met zijn ingewanden. Niet alleen dat de Heer af en toe een beetje barmhartigheid, medelijden voelt. En ik ga veel dieper. Die ontferming van de Heer Jezus, hij voelde als het ware de pijn van een zieke in zijn ingewanden. Dat deed hem zeer. Hij voelde de pijn van lijdende in zijn binnenste. De Heer Jezus voelde de mankheid van een kreupele. De Heer Jezus voelde van binnen de eenzaamheid van een melaatse. De Heer Jezus voelde van binnen de pijn van een zieke. En dat deed hem zoveel dat hij niet anders kon dan die zieken genezen. Ja. Tot die God en tot die Heer Jezus bidden we. Dat doe je persoonlijk, dat doe je als ouderling over die zieken en je doet het ook, zegt vers 16, als gemeente. En bid voor elkaar. Dat laten we afkondigen, broeder die en die, zuster die en die heeft gevraagd om ziekenzalving. En voorbeden van de gemeente gevraagd. Dat doe je persoonlijk, dat doe je zelf of je doet dat in de huiskring of zo, of samen met anderen. Maar je bidt voor die ene broeder. Als één lid lijdt van het lichaam van Christus, dan lijden we allemaal mee. En je staat biddend om die zieke heen, maar je bidt ook om ondersteuning van die ouderlingen die naar die zieke toe gaan. Om voor hem te bidden, over hem te bidden en hem te zalven. Nou, dat is één. Dat gebed. Hoofdzaak. Hoofdzaak. Maar, dan staat er nog wat achter. Dan staat erachter, en hem zalvende met olie in de naam des Heren. Weet je wat het belangrijkste is? Niet je olie, maar in de naam des Heren. Daar ligt kracht in. Niet in een beetje slaolie. Dat is maar een teken. Niet in een beetje water. Gewoon kraanwater. Niet alleen een stukje brood, dat komt bij de Aldi vandaan. En niet een stukje wijn, dat komt bij de Galagal vandaan. Dat zijn maar tekenen, bij wijze van spreken. Dat zijn maar tekenen. Je olie, de, maar het gaat om de symbolische waarde. In de naam van de Heere staat erachter. En in die naam, daar zit kracht in. De naam van de Heere Jezus. Daar zit zijn kracht in, daar zit zijn gezag achter. De naam van de verhoogde levende heiland. Hij leeft echt, echt. Niet alleen maar hoog ver weg. Maar hij komt zo dichtbij. In de handelingen lezen wij dat een kreupele die ging springen van blijdschap als een hert. En dan vraagt het Sanhedrin aan Petrus en Johannes. Hoe kan het nou dat jullie die man genezen hebben? En dan zegt Petrus en Johannes, wij hebben niet genezen. Maar door de naam van de Heer Jezus die God verhoogd heeft. Door die naam staat deze thans gezond voor u. En daarom staat er hier in de naam van de Heer Jezus. En dan wordt er gesproken over zalven met olie. Gewoon een beetje olijfolie dat in elke Joodse keuken aanwezig was. In een klein flesje. Dat is geen geneesmiddel, dat is geen medicijn. Dat is geen pilletje, nee, het is gewoon een symbool. Het is geen geneesmiddel. Het is niet zo dat die ouderlingen komen, ze hebben een pilletje bij zich, dat olie, een geneesmiddel. Nee, het is, dat zou net zo goed een vader of een moeder van de zieke kunnen doen. Nee, het is gewoon een teken. Een symbool. Een teken waarvan? Nou, die zalfolie is een teken van, ik zei het al, van de geest van Jezus. Olie is in de Bijbel een teken van de Heilige Geest. De Heer heeft mij gezalfd met olie. De Heilige Geest is op mij. Heer Jezus, Christus betekent trouwens gezalfde. Christus betekent gezalfde. Hij is gezalfd met vreugdeolie. De geest, de olie van de geest op hem was. Die geest die heelt. Die tot heil is. Heil en heel, heiland, heelmeester, dat ligt heel dicht bij elkaar. Ik vind het heel treffend dat als een melaatse vroeger genezen was verklaard, weet je wat hij dan moest doen? Dan moest hij naar de priester en die verklaarde hem dan gezond. En dan ging die priester een offer brengen. En dan werd er van dat bloed van dat offer, dan werd er een klein beetje werd er gedaan op zijn rechter oorlelletje. En op zijn rechter duim en op zijn rechter grote teen. Maar niet alleen bloed. Daarna werd er ook een beetje zalf gedaan op zijn rechter oorlapje en op zijn rechter duim en op zijn rechter grote teen. Niet alleen verzoening door het bloed, maar op dat bloed dus ook zalf. Toewijding. Toewijding van de geest aan die God die mij beter gemaakt heeft. De olie van de geest. En als je een christen bent, dan ben je dus letterlijk een gezalfde. Ja, een gezalfde. Dat zijn wij kwijt. Vroeger gebeurde dat letterlijk. In die eerste 3 eeuwen van de kerkgeschiedenis, als iemand tot bekering kwam, van heiden, christen, werd, dan volgde hij een hele korte cursus en dan werd hij gedoopt. En dan kreeg hij niet alleen een wit kleed aan, hè, afleggen het oude, aandoen het nieuwe, om een nieuwheid des levens te wandelen. Men zwoer de duivel af. En dan werd hij gedoopt door het water heen getrokken. En dan kwam hij aan de overkant als het ware. Een witte jurk aan. En dan werd hij ook gezalfd. Letterlijk gezalfd. Dan was het een christen. Een gezalfde die achter Christus aanging. Geen magisch middel. Geen tovermiddel. Maar een symbool. Net zoals water, brood en wijn. Niet olie geneest, maar de Heere geneest. Op het gelovige gebed. En op het gebruik maken van een beetje zalfolie. We blijven niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn of zalf hangen. En toch gebruiken we ze. We gebruiken het water niet, zeg het formulier, uit gewoonte of bijgeloof. En toch dopen we. En zo geldt het ook voor de zalfolie. Niet uit bijgeloof. Niet in die uiterlijke tekenen, toch gebruik je het om daarbij iets naar te verwijzen. En hoe doe je dat dan? Nou, gewoon heel eenvoudig, mensen. Het is geen abracadabra, heel eenvoudig. Ik heb het meegenomen. Leeg weliswaar. Kijk maar, heel klein. Dit is een zalfflesje. Simpel, hè? Nou, dat maak je dan open. Een klein beetje zalf in, een beetje olie, olijfolie, kan je overal kopen. En dan, dan doen we een klein beetje, zo hebben we het gedaan. Een beetje op je duim. En zo op het voorhoofd van degene die de zieke zalving heeft aangevraagd. Dat is het. Is dat alles? Ja, dat is alles. Is dat alles? Ja, dat is alles. Maar we zien op het voorschrift op het gebod. En we zijn blind voor de uitkomst. Maar we doen gewoon maar eenvoudig wat hier in het Nieuwe Testament staat. Dat is het. Zo doen we dat. En dan die zieke, die voelt dat. En je ruikt het. Het komt zo dichtbij, die zalving, als een beeld van de werking, de helende werking, de genezende werking van de Heilige Geest. En wat zeg je dan, dominee, wat zeg je dan? Nou, dan zeg ik zoiets als, ik zalf je in de naam van de Heere, Jezus. Opdat jij de zalving van de Heilige Geest ontvangt. En dan komt het. Tot heling van je zwakheden naar geest, ziel en lichaam. Niet alleen maar van, nou ja, nou ben jij ziek, nou je bent ernstig kwaad, je hebt kanker en nou hoop ik zo. Nee, tot genezing, tot heling van geest, ziel en lichaam. Niet alleen dat fysieke, maar de hele mens. Zoiets. Nou, bidden, zalven. En dan staat er nog een bepaling, als die oudste daar dan zit, in die zieke kamer. Dat is, belijdenis van zonde. Ziet u dat staan in vers 15? En zo hij, mocht hij zonde gedaan hebben, het zal hem vergeven worden. Belijd elkaar de zonde en bid voor elkaar. Ik geloof dat hier staat dat dus de ouderling ook in dat pastorale ambtelijke, inclusief ambtsgeheim, in dat gesprek wat daar plaatsvindt, dat er ook voorzichtig gevraagd gaat worden door die ouderling, door die ouderlingen, is er mogelijk iets van zonde in je verleden of is er iets gebeurd en wat nog niet goed gemaakt is? Staat er iets in tussen de Heere en je ziel of tussen jou en een medemens, medegelovige, wat telkens weer terugkomt bij je, wat je steeds voor ogen ziet zweven en wat beleden moet worden, wat we samen bij de Heere kunnen gaan brengen, of waarin ik een bemiddelende rol kan hebben om het weer goed te maken tussen jou en de Heer of jou en een medemens. Heel voorzichtig, zo er zonde gedaan zal hebben. Mocht er, het kan, het hoeft niet. Het is niet automatisch zo, zonde en ziekte, maar het kan wel. Ja. Het kan. En degene die dat het beste kan uitmaken is de zieke zelf. Het kan een tuchtiging, ziekte kan een tuchtiging, een kastijding van de Heere zijn. Omdat er zonde is. En dat kan niet alleen persoonlijk zo zijn, maar dat kan ook in een gemeente zo zijn, weet je dat? Bij David was het zonde. Hij zegt in Psalm 32, toen ik zweeg, was zonde. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Ik kwijnde weg. Ik werd van binnen helemaal uitgeteerd. Ik voelde me mat, ik voelde me ellendig. Ik liep er ook naar. Is er wat? Ik zie het aan, je bent niet gelukkig. En ik liep langzaam, ik kwijnde weg. Ja, hij wist al waar het aan lag. Dat was zonde. En toen hij die zonde eenmaal ging belijden, ging uitspreken, toen nam God die gunstig weg. En toen kon hij weer huppelen. Van zielenvreugd. Toen was hij weer blij. Toen kon hij weer springen. Toen rechtvaardig volk verheft u blijde klanken. Maar zonde, dat was de oorzaak waarom hij zich zo waardeloos voelt. En dat kan in de gemeente ook zo zijn. We hebben daar een voorbeeld van in de Korinthebrief. Hoe daar de rijken zich misdragen in hun gedrag, in hun houding. Ze eten alles al op en die armen komen, dan is er niks meer. En dan staat er dat Paulus zegt, daarom, omdat die rijken zich zo misdragen, daarom zijn er onder u zoveel zieken en zoveel zwakken en sterven er ook veel. Er was dus een link tussen de toestand van de gemeente en dat er veel zieken waren. En die gemeente had reiniging nodig. Daar moest een belijdenis plaatsvinden. En er moest een breken plaatsvinden met de zonde. Ziet u dat die zieke hier op dat ziekbed, dat hij dus ook zichzelf moet onderzoeken? Heren, is er wat? Hoe komt het dat ik nu ziek ben? Is er wat? Zie ik mijn zonde steeds voor ogen zweven, zoals dat bij David was? Je weet heel goed wat een lach hoor. Is er wat, heren? Waarom ben ik nou dus? Ik had zoveel plannen. En ik wil dat allemaal voor u doen. En opeens dan, is er wat, heren? Trouwens, dat heeft met het sacrament ook te maken. Hè? Zelfonderzoek. Zelfonderzoek doen we bij het avondmaal. Hè? Ieder beproeven zichzelf. En dat komt hier dus weer terug. Is er mogelijk iets wat ertussen staat? wat beleden moet worden. En waar je mee moet breken. Een biechtstoel. Niet alleen een preekstoel, maar ook een biechtstoel. Zo rijk, hè? Als je dat kan. Als je zo eerlijk gemaakt bent, dat er een vertrouweling is. Of het nou een wijkouderling is, of nou ja, een ander pastoraal man. Of een pastorale vrouw. Dat je zo vertrouwelijk, je zo kwetsbaar kunt opstellen. Je zegt, ik heb wat te beleiden. Ik moet zeggen. Zullen we dat samen bij de Heer gaan brengen? Want daar zit ik mee. Een biechtstoel. En dan mag er ook belofte van vergeving worden uitgezegd. Want iemand, als iemand zijn zonde beleidt, dan mogen we ook toezeggen, als ouderling, als ambtsdraaf namens de Heer, dat de Heer zo rechtvaardig is om je al die zonden te vergeven. Dan vindt er ook belofte van vergeving plaats. Ja. Nou, dat zijn de bepalingen. De ouderling die bidt, hij zalft in de naam van de Heer. En er vindt een soort biecht plaats, mocht dat nodig zijn. Ik zeg er nog één iets bij. Niemand heeft het recht dat verband tussen zonde en ziekte te leggen dan de patiënt, alleen de patiënt zelf. Ik mag nooit zeggen van, nou volgens mij komt dat door dat, ben ik zo fout bezig. Maar de zieke zelf, die kan die link leggen. Als die er is, ik niet. Jona, dat was wel iets anders, maar toen die storm op zee was, niemand had dat door. Maar Jona wist, die storm op zee, die kwam er door mijn schuld. Ik ben fout. En zo kan het ook met ziekte zijn. Dat je bij jezelf zegt, ja, maar dat is mijn schuld. In de voorbereiding, ik heb me hier goed op voorbereid, was ik een prachtig voorbeeld van dominee Buskus. De man was dat, zeg. Dominee in Amsterdam, jaren geweest. Dominee Buskus die vertelt van een mevrouw die ziek is, ziek lag. Het ziekenhuis opgenomen, complicaties. En die moest geopereerd worden, zware operatie waarvan de kans 50-50 was. Komen ze er doorheen, helpt het, ja of nee? En dominee Buskus had die mevrouw al 3 keer voor de operatie bezocht. En telkens had hij het idee van, ja, een beetje onbevredigend gesprek. Ja, het komt gewoon niet verder. En na de 3e keer, toen kreeg hij de vrijmoedigheid van de Heer, tegen de tijd dat hij wegging, zei hij, mevrouw, ik zie dat u ergens bang voor bent. Ik ben al 3 keer geweest en we zitten 3 keer elkaar een beetje voor de gek te houden. En toen brak die vrouw die daar lag, en toen kwam het eruit en zegt, dominee, ik heb een verhouding met de man van mijn vriendin. En zij had de overtuiging dat haar ziekte straf was vanwege die verboden verhouding. Ze was bang om dood te gaan. En ze had het verlangen om het weer in orde te maken. En dan schrijft dominee Buske, zij legde het verband, niet ik, maar zij, tussen haar ziekte en haar zonde. En die verboden verhouding. Nou, zo kan het in haar leven ook zijn. Ja, de Heere tuchtig je wel eens. Omdat je afgeweken bent van hem. Omdat je de eerste liefde verlaten hebt. Of omdat je te veel gesteund op je eigen kracht. Of vanwege chronisch gebrek aan toewijding. Dan zet de Heer je wel eens even op de parkeerplaats. En alles gaat door, maar jij ligt daar. Maar het is wel een tijd van loutering, van bezinning. Van Heere, waar ben ik toch mee bezig geweest? De tijd ook van terugkeer. Nou, dat zijn de bepalingen. Nou, de 3 beloftes. Ben ik wat korter over. Dat is vers 15. Tweede gedachte. De beloftes. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden. Dat is 1. En de Heere zal hem oprichten. Dat is 2. En mocht hij zonde gedaan hebben, dan zal hij ook vergeving krijgen. Dat is 3. En nou komt het spannende moment, hè. Als dat nou allemaal gebeurd is, dominee, en nou ja, er wordt gebeden. En dan vers 15, dat is toch niet altijd waar? Het gebed van het geloof zal de zieke behouden. U weet toch net zo goed als ik dat dat gewoon lang niet altijd gebeurt? Ja, dat weet ik niet alleen, maar Jacobus wist ook. Jacobus was leider, de oudste van de gemeente. En die maakte dat natuurlijk ook mee, dat er mensen ziek waren en dat de ouderlingen naartoe gingen, dat gebeden werd. En niet iedereen werd beter. En dan ga ik u iets vertellen. Dan staat er in vers 15, wordt het woordje behouden, en wordt het oprichten, bewust een vage uitdrukking. Het woordje behouden, dat kan je uitleggen als, nou, de Heere zal hem weer beter maken. Maar het is ook hetzelfde woord van behouden als redden van de zonde. Redden van de dood. Van het doodsoordeel. Dus het kan betekenen behouden, beter maken van je lichaam. Maar het kan ook betekenen behouden, dat wil zeggen redden, zalig maken. Behoudenis van de ziel. Bewust, dubbelzinnig. Voor tweeënlei uitleg vatbaar. En voor dat woordje oprichten geldt dat ook. En de Heere zal hem oprichten. Geldt precies hetzelfde. Dat kan je uitleggen als oprichten namelijk van het ziekbed. Dat hij weer beter wordt. Maar je kan het ook oprichten als. Je kan het ook uitleggen als oprichten. Dat wil zeggen opwekken. Opwekken namelijk uit de dood. De dag van de wederkomst. Zie je dat? Het is bewust een beetje dubbel. Op het gelovige bed. Doet de Heere grote wonderen, ja zeker. Gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. De Heere doet op het gelovige bed grote wonderen. En je mag verwachten wonderen van genezing van het lichaam, zo lees ik dat. Maar het kan ook anders. Niet alleen de zieke geneest en de Heere zal hem weer oprichten van het ziekbed. Het kan ook dat die gelovige, die zieke, dat hij toch sterft. Maar dat de Heere hem dan zalig maakt, dat de Heere hem thuis haalt. En dat hij straks de opwekking, dwars door de dood, de opwekking van het lichaam zal meemaken. Zoiets. De eerste betekenis is wel oprichten van het ziekbed en genezen. Maar die andere, die geestelijke betekenis, die zit er ook net zo goed in. Alsof Jacobus zegt van, ik heb het in mijn gemeente ook wel meegemaakt, dat de mensen niet beter werden. Heb ik ook meegemaakt. Maar dan geloof ik toch dat de Heere dan zo'n zieke broeder of zuster, dan gaat hij hem wel thuis halen. Dat de Heer hem verlost en behoudt van zonde en dood. En hem thuis haalt en hem straks een nieuw lichaam zal geven. Beide betekenissen zitten erin. En dan de belofte van vergeving, daar heb ik het al over gehad. De vergeving van je zonde, als je die beleidt. Als er vergeving is, dan zal er ook genezing zijn. Van de pijn, het verdriet diep van binnen. Behoudenis, oprichten en vergeven. En dan zaten wij het gebed van het geloof zal de zieke behouden. Van wie? Het gebed van het geloof, dat is het gebed niet van die zieke alleen. Maar het gebed van het geloof, namelijk van die ouderlingen. Hebben die ouderlingen nou zoveel krediet op God? Als ik nou naar een zieke ga, als ik nou naar mevrouw Douw ga van de week, heb ik dan zoveel, een gelovige gebed. Het gebed van mij als ouder. Heb ik zoveel krediet op God? Vertrouw ik de zieke? Maar vertrouw ik de Heere nou zo dat ik zeg, Heere, niet om God te dwingen, maar Heere, u kan. Hij kan. U bent die almachtige God. U bent die ontfermende God. Zoals ik van u lees in de evangelie, zo bent u nu precies ener. Het gelovige gebed, namelijk van die ouderlingen. Ja. En niet twijfelen. Vertrouwen op God wordt daarmee uitgesproken. Vertrouwen op dat het naar Gods woord is. Dat het naar Gods woord is. En vertrouwen dat God op het gebed en op die zalving, de naam van de Heer, dat de Heer daar ook zegen over geeft. En hoe God zegent, mag hij zelf invullen. Dat is zijn zaak, niet mijn zaak. Dat ga ik hem ook niet voorschrijven. Maar God zal er zijn zegen over geven. En dan mag je uitzien naar lichamelijke genezing. Maar als de Heer kan op veel meer manieren zegen geven. Ja, je maakt het ook mee dat mensen, dat de Heer met zijn geest mensen vervult. Of dat de Heer kracht geeft, de geest van God die vervult. Of de kracht van God die sterkte geeft om het traject, om dat diepe dal door te komen. Dominee, ik ben lichamelijk niet genezen, maar het heeft mij zoveel kracht gegeven. De Heer heeft me zoveel rust gegeven, waardoor ik het kon dragen. De geest van God die je vervult. De kracht van God die je versterkt. De hoop op God die wordt verlevendigd. Ja, ja. Ja, dat hoor ik ook vaak. Van mensen of collega's die dat al langer doen. Er kwam al lang niet altijd genezing, maar wel die hoop op God. Dat mensen, als het ware, die geur zo lange tijd hebben vastgehouden. En hebben geroken in hun neus. En als het ware daarmee de hoop op God weer verlevendigd was toen ze zo in een dal zaten. Het is heilzaam, helend, dat het werkt. Ja. Net zoals het avondmaal. Dat avondmaal, je zit eraan, hè. Doet dat nou wat? Niet magisch. Maar als je geloven gebruik maakt, het geloven gebed, dan gaat daar sterkte en kracht van uit. Anders zou de weg voor u te veel zijn. Dan gaat er sterkte van uit. Anders zou de chemokuren of de bestralingen voor u te zwaar of te lang zijn. Dan gaat de kracht van uit. Geloven in almachtig en ontfermend God. En het geloof dat richt zich niet op de genezing, maar op de gever, op God zelf. En we twijfelen niet. Waar twijfelen we niet aan? De genezing? Nee, we twijfelen niet aan God, aan zijn zegen. Daar twijfelen we niet. We twijfelen niet. Want als je twijfelt, zegt Jacobus 1, dan ben je een baar der zee gelijk. Dan moet je niet menen dat je iets ontvangt. Nee, we hopen op God. En we doen het in het vaste vertrouwen. We geven het aan hem over. Helemaal, bewust. Weten dat God knapper is dan de knapste doktoren. Ja. Ja, ja. Weten dat de Heere die ziekte kan verjagen. En die demonen kan uitdrijven. En zelfs doden kan opwekken. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. De poorten van de hemel kan openen. Het gelovige gebed. En de Heere zal hem oprichten. Nou, het laatste gemeente. Wat is nou de bedoeling daarvan? Dan ga ik eindigen. We staan in vers 16. Bid en beleid de misdaden en bid voor elkaar opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Opdat gij gezond wordt, dat is de eerste. De bedoeling van die hele ceremonie, noemt het dan geen sacrament, noem het een ceremonie. Maar de bedoeling is opdat gij gezond wordt. En dan weer, niet alleen dat die body, maar die hele mens, zijn geest, zijn ziel en zijn lichaam. Dat die innerlijke, dat die zonde van binnen, die innerlijke zonde, dat die vergeven worden. Dat is de bedoeling. Gezond worden. En dat die innerlijke wonden, je ziel, dat die geheeld worden. Inner healing. En dat die uiterlijke wonden in je lichaam, ja, Heren, die kunt u ook genezen. Heil. Heling. Niet alleen beterschap van die longziekte, of van die hernia, of van die anorexia, of van de kanker, of van de lepra, of van de hevige koorts, of wat dan ook. Van die handicap. Wat ook. Maar ziel, geest en lichaam. Ook dat verhoudingen en beschadigde emoties weer worden verzacht. En dat zonden worden vergeven. En als God het dan anders doet, en anders invult, dat je dan toch die innerlijke kracht en die rust krijgt om het te dragen. Een paar weken geleden, mijn ouders zeiden, dat moet je eens bekijken. Een paar weken geleden was er een uitzending op de evangelische omroep van dominee Van der Veer over Erwin Hout. Erwin Hout is een jongere in de kerk, ik heb hem ook wel gekend. En die was 17, 18 jaar in het Oosterpark, die heeft toen zijn nek gebroken. Het was lazy. En zoveel jaren ouder nu, een gezinnetje. En die werd geïnterviewd door Arie van der Veer. En hij zit nog steeds in een rolstoel. Maar toen hij daar dook en zijn nek brak, heeft hij daar wel God ontmoet onder water. En van die God getuigt hij nog steeds. Zo kan God het ook invullen. Heling, zalving, genezing. Ja, niet zozeer uiterlijk, maar dat je toch voor een ander tot zegen kan zijn. Opdat je gezond wordt. En vooral, dat is een andere bedoeling, die staat er niet, maar die vul ik aan. Vooral dat je je leven dan gaat toewijden aan de Heer. Hernieuwd. Een periode van ziekte kan ook een periode zijn van geestelijk herstel. Van toewijding. Heer, als ik weer beter mag worden dan als u me nog 15 jaar geeft aan mijn levenstijd, dan komt er een nieuw perspectief. En als u me dan beter maakt, dan ga ik niet meer in mijn oude ritme, in mijn oude levensstijl voort. Maar Heer, dan wil ik mij hernieuwd aan u toegeven, aan u toewijden. Net zoals die melaatse die gereinigd werd en die zalf had aan zijn oorlelletje en aan zijn duim en aan zijn grote teen. Om een leven, als de Heer mijn ogen geneest, is dat omdat ik met diezelfde genezen ogen de Heer Jezus beter ga zien. En als hij mijn oren geneest, dan is dat omdat ik met mijn genezen oren, opdat ik des te beter leer luisteren naar zijn stem. En als hij mijn handen geneest, dan is dat opdat ik met die genezen handen hem beter ga dienen. En als hij mijn voeten geneest en ik die rolstoel niet meer nodig heb, dan is het omdat ik met mijn voeten des te harder achter hem aan zal gaan. Dat is de bedoeling. Ja. Zonde belijden, van ziekte bevrijd, om een leven aan hem toe te wijden. Genezing staat nooit los. Altijd in het kader van het dienen van de Heer. Als de Heer je geneest, als de Heer de 10 geneest, en dan lopen ze alle 10 met een genezen lichaam verder. En maar eentje komt er terug. Die ene. Waar zijn de andere 9? Waar zijn de andere 9? Die ene komt terug. Die kon niet meer verder. Die moest terug om zijn Heer te bedanken. En die anderen die waren genezen. Die liepen gewoon weer rechtstreeks door. Niet meer terug. Die ene had het begrepen. De Heer te dienen. Een nieuw leven. En de laatste bedoeling is niet alleen gezond, niet alleen toewijden, maar de laatste bedoeling is de verheerlijking van de levende God. Daar werkt de Heer altijd op uit, niet om trucjes uit te halen, als ik het een beetje oneerbiedig mag zeggen. Maar de verheerlijking van zijn naam. Dat hij knapper is dan de knapste doktoren. Als zij een beetje smalend doen over, jij bent hernia, jij wordt toch niet beter en die lieve Heer van jou die... Je moet dan wel een knap kunstje uithalen om jou... Ja, maar dokter, wacht even. Ik blijf er wel voor bidden, hoor. En als je dat mag zien, hè. Als je dat mag zien. Dat tot verbazing inderdaad dingen veranderen. En dat die dokter dan zegt van... Nou, volgens mij wel heel hard gebeden, want... Ik kan niks meer zien. Ja. Tot verheerlijking van God. We hebben een machtige heiland... Die met ziel en lichaam mij gekocht heeft. Ik lig voor zijn rekening. Ja. De verheerlijking van God. Er is een man geweest, een dominee geweest, Samuel Zeller. Er was nog iemand die beïnvloed was door Bloemhart en zo. Goed. Zwitserland was een begenadigd prediker. Een geweldige bidder. En die man heeft, via hem heeft de Heere ook vele mensen gezond gemaakt. Genezen. Zeller, dominee Zeller, die bad nooit alleen om genezing. Maar hij bad ook voor de verheerlijking van God. En als hij dan bad met mensen om genezing, dan voegde hij er altijd aan toe deze zin. Wanneer uw naam er meer door verheerlijkt wordt, laat hem dan maar ziek blijven. En als dat uw wil is, geef dan de patiënt de kracht om uw naam te verheerlijken in hun ziekte. Ja, nou dat is Erwin Hout, hè. Om uw naam te verheerlijken in hun ziekte. Dat staat bovenaan. De verheerlijking van die machtige naam van God. Nou gemeente, ik heb uitgelegd wat er hier staat. Een mooi onderwerp. Een moeilijk onderwerp ook. Dat ook. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden. En ik weet heel goed dat niet elke ziekte wordt opgericht. Elke zieke geneest. En als er staat het gebed van het rechtvaardige vermag veel. Vers 16, laatste zin. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Dan weet ik ook dat er staat niet alles. Het gebed van de rechtvaardige vermag niet alles. En toch meer dan wij in ons klein geloof. Durven te verwachten. Er blijven mensen ziek, ook kinderen van God, ja. Ja, dat is waar. Daar zit ook iets in van Gods vrijmacht. Zo moeilijk voor ons om te begrijpen. Gods vrijmacht. God is geen heidense God die met een formuletje of met een beetje water of een beetje wijn of een beetje brood en een beetje zalf om te krijgen is. Nee, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. God is geen heidense God. Het is ook niet zo, dat is zo fout, hè, zo fout. Dat als je niet de bepaalde juiste handeling of de juiste toverspreuk uitspreekt, dat je dan ziek blijft. Als iemand tegen mij zegt, hè, als iemand tegen mij zegt, zuster X of broeder Y, die zal niet beter worden zolang u hem niet de hand oplegt en zolang u hem niet zalft met olie, dan vind ik dat zo fout. Dat vind ik fout. He, want het gaat er niet om dat je de juiste methode vindt om God te bewegen. Dan hebben we zo'n heidens beeld van God. Helemaal niet. Voordat je het weet, dan zit je dan in die wateren van, nou ja, omdat ik niet goed gebeden heb, of omdat jij niet goed genoeg geloofd hebt, daarom blijf je ziek. En dat is zo verschrikkelijk fout. En toch zalven we. Waarom? Wat de Heer het zegt. Daarom. Ziende op het gebod, eenvoudig. Blind voor de uitkomst. En we verwachten het niet van de oudste en niet van de dokter. En we gebruiken de dokter en we roepen de oudste en we slikken pillen. Niet of, maar en. En we bidden tot God en we verwachten het van hem. Met gebruik van dokter en ouderling en medicijnen, allemaal erbij. Zeker erbij. Het is niet of. Maar het is en. Nou gemeente, ik zou het fijn vinden al zou er ook op de huiskring, al zou er nog eens wat over nagesproken worden. Want het is belangrijk dat we deze dingen ook onderling met elkaar, dat we dat bespreken. En ik eindig met het uitzicht, ja, dat grote uitzicht. Dat straks het koninkrijk van God zal doorbreken. En dat er dan geen inwoner van die Godstad ooit meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar dat de bladeren van het nieuwe Jeruzalem zullen zijn tot genezing van de volken. Daar zal alles gaaf, heel en volmaakt zijn. Ik de Heere, uw Heelmeester. Amen.